Broeders en zusters, aanstaande vrijdag hebben we gehoord, is er bijbelstudie voor de opbouw van de gemeente. Daar wordt er gesproken over hoe gaan we met elkaar om in de gemeente. En broeders en zusters, vandaag wil ik gaan spreken hoe we met elkaar omgaan, niet in de gemeente, maar in ons huwelijk. De Heer heeft dat op mijn hart gelegd, om over het huwelijk te spreken. Hoe gaan we met elkaar in het huwelijk om? En broeders en zusters, de laatste tijd hebben we heel vaak de uitspraak gehoord uit Exodus, en dat ging over Israël. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dat gold toen voor Israël, dat de vrijheid tegemoet trok vanuit Egypte. Maar dat geldt ook voor ons. Die uitspraak geldt ook voor nu, voor ons. De Heer zal voor ons strijden en gij zult stil zijn. Ook in ons huwelijksleven, broeders en zusters. Ook in ons huwelijksleven. Maar uit dat verhaal van Israël begrijpen we wel dat wij moeten voorttrekken. Voorttrekken, broeders en zusters. En juist in deze tijd waarin heel veel huwelijken gebukt gaan onder spanningen, stress, broeders en zusters van het dagelijkse leven, is dit vandaag een actuele boodschap. Een actuele boodschap. En ik wil u oproepen om uw kans niet voorbij te laten gaan. Als u een nood hebt in uw huwelijk, dan is vandaag de dag dat God aan de deur van uw hart klopt en zegt: laat mij binnen, want ik wil tot je hart spreken. Vandaag. Laat de kans niet voorbij gaan. Misschien bent u net getrouwd, misschien bent u al vele jaren getrouwd, tientallen jaren. Laat die kans niet voorbij gaan, broeders en zusters. En de uitspraak, broeders en zusters, dat wij voor ons huwelijk moeten vechten, is absoluut waar. Maar met name moeten wij vechten om het geloof in de Heer te behouden. Vechten om hem te blijven vertrouwen. Hij die het huwelijk wil herstellen. Gaat u daar zelf niet aan sleutelen, maar wees u stil en vertrouw op hem. Zorg ervoor dat u het geloof in hem blijft behouden, broeders en zusters. En misschien heeft u een huwelijk waarin u voortdurend woorden met elkaar hebt of ruzies maakt, broeders en zusters. Dan is het juist voor u zo belangrijk dat u leert dat u met al uw problemen bij de Heer mag komen. En dan zult u een grote verlossing van die onrust, van die stress, van angst, gaat het wel goed. Dat u die verlossing mag gaan ervaren, broeders en zusters. U en uw partner, uw man of uw vrouw, die zullen gaan ervaren dat er steeds meer rust en vrede in het hart komt. Als je leert om alles op de Heer af te wentelen en op hem te bouwen, broeders en zusters. En als er steeds meer vrede en rust in uw hart komt, zal ook de voedingsbodem, zeg maar, voor al dat geruzie, dat zal langzaam maar zeker verdwijnen. Die negatieve kant in uw karakter, broeders en zusters, die zal verdwijnen, broeders en zusters. En het is zo belangrijk dat u elkander opschort, elkander corrigeert, broeders en zusters. Als je ziet dat je man of je vrouw terugvalt in piekeren, in onrust, broeders en zusters, schort elkaar op. Schort elkaar op, broeders en zusters. En leer om elkaars fouten te vergeven. Te vergeven, broeders en zusters. En als u pijn in uw hart ervaart, in uw ziel ervaart, misschien bent u gekwetst door uw man of uw vrouw, geef dat aan de Heer. Geef dat aan de Heer over, broeders en zusters. Ik wil met u twee Bijbelgedeelten lezen. Efeze 4. Ik lees even voor uit de Oude Statenvertaling. Efeze 4, vers 26. Word toornig, word boos, maar zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid, over uw boosheid. En dan vers 29. Geen vuile reden ga uit uw mond. Maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven aan degene die dezelfde horen. En bedroef de Heilige Geest niet. Door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid, alle toornigheid, alle gramschap, al het geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar wees jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijk Christus, gelijk ook God in Christus u heeft vergeven. Duidelijke talen, broeders en zusters. Psalm 4, vers 5. Psalm 4, vers 5. Zijt beroerd, dat is heel oud-Nederlands voor ontroerd zijn, voor in beroering zijn, verward zijn of opgewonden zijn. Zondig niet, spreek in uw hart op uw leger en wees stil. Wees stil, broeders en zusters. Vergeef elkaar. Vergeef elkaar. En dat woord beroerd zijn uit Psalm 4, dat betekent, ik heb dat opgezocht, die stam, dat werkwoord betekent beven, sitteren, huiveren, in beroering zijn, verontrust zijn, woedend zijn, verward zijn. Al die dingen mag je aan de Heer geven en dan zegt hij, wees stil. En broers en zussen, juist in een relatie, als je dicht met elkaar omgaat, niet alleen in de gemeente, maar ook in families en in het bijzonder in huwelijken, broeders en zusters, dan kan er sprake zijn van heftige emotionele uitingen, broeders en zusters. Heftige emotionele uitingen. En in die emotie zijn we zo snel geneigd om iets te zeggen wat de ander kwetst. Wat de ander kwetst, broeders en zusters. Gods woord leert ons, vergeef heel snel. Vergeef snel en zondig niet als die emoties opspelen. Nee, Gods woord leert, wees stil. Wees stil, geef het aan de Heer. En broeders en zusters, laat, als u boos bent, laat de zon niet ondergaan. Laat de zon niet ondergaan over die boosheid. Dat betekent, voor het einde van de dag moet u alles in orde hebben gemaakt. Met uw man of uw vrouw. En een hele mooie plaats, dat zegt Psalm 4, vers 5. Spreek in uw hart op uw leger. Leger is een oud Nederlands woord voor je bed. Juist als je samen, s'avonds naar bed gaat, dan is dat het stille moment dat je met elkaar kunt gaan praten over de dingen die je dwars zitten. En juist daar kun je tot elkaars hart spreken, fluisteren en de pijn die je hebt bespreken, broeders en zusters. Maar zorg ervoor dat de dag niet verstrijkt voordat je alles in orde hebt gemaakt. En broeders en zusters, u begrijpt dat als het om deze dingen gaat, dat u een levende relatie met Jezus moet hebben. U moet een levende relatie met hem hebben. U moet beide dicht achter Jezus wandelen. En dagelijks van het woord van God, dat hemelse brood, en dat is Jezus, moet u eten. Dagelijks. En dan langzaam maar zeker gaat u Jezus leren kennen. Langzaam maar zeker maakt u zich alle beloften van God eigen. Die gaan leven in uw hart, broeders en zusters. En broeders en zusters, is het dan niet bijzonder dat je juist samen met elkaar daarover kunt spreken? Dat is toch hartstikke fijn als je samen met elkaar over Gods woord kunt spreken, wat de Heer tot je hart heeft gezegd. Matteüs 18, dat is ook zo'n wondervolle tekst. Meestal lezen we het in verband met de relatie onder elkaar. Maar ik denk dat die tekst slaat op ons huwelijk. Matteüs 18, vers 19 en 20. Matteüs 18, vers 19 en 20. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. Al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Dat mag je samen in dat gesprek met je huwelijkspartner doen. Je mag die kwesties mag je binden. En dan zegt Jezus, wederom zeg ik u, indien er twee van u samen stemmen op de aarde. Nou, twee slaat op het huwelijkspaar. Over enige zaak die zij mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, twee het huwelijkspaar, drie, Jezus de derde persoon in de relatie. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Jezus, als wij een kwestie hebben, Jezus strijdt met ons mee. Jezus bidt met ons mee. Hij is de hemelse hoge priester die voortdurend bidt voor ons. Die zich voortdurend onze zwakheden realiseert. En hij bidt voor ons, broeders en zusters. Is dat niet fantastisch dat je samen in een huwelijk Jezus mag aanroepen en alles bij hem mag neerleggen in de wetenschap dat hij die zaak bij de hemelse Vader neerlegt. En daar de hemelse Vader voor bidt. Dat is toch fantastisch? Maar het is zo belangrijk dat wij ons dit realiseren. Dat hij dit voor ons heeft weggelegd, broeders en zusters. Jezus verlangt zo om in elk christelijk huwelijk aanwezig te zijn. En broeders en zusters, een christelijk huwelijk waar Jezus leeft, dat is een heel sterk huwelijk. Dat is een sterk huwelijk. Ik wil met u lezen Prediker 4 vers 12. Dat is een hele bekende tekst. Prediker 4 vers 12. Prediker 4 vers 12. En dien iemand de één mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan. Een twee-eenheid is sterker dan iemand alleen. En een drievoudig snoer zal niet snel, niet haastig worden gebroken, broeders en zusters. Zal niet snel worden gebroken. Als dat touw bestaat uit drie strengen. Als dat touw gevlochten is van drie strengen. Dan wordt dat een heel sterk touw, broeders en zusters. Dat zegt Gods woord. Broeders en zusters, begeer samen. Maar met Jezus, dat God u zal voorzien in al uw nood. Al uw nood met betrekking tot uw gezondheid, met betrekking tot uw ziekten, met betrekking tot uw werk, met betrekking tot uw huwelijk, met betrekking tot de opvoeding van uw kinderen, met betrekking tot uw familie, met betrekking tot uw financiën. U mag alles bij hem brengen, broeders en zusters, alles. Hij zal voor u zorgen. Maar vertoeft u elke dag in Gods woord, zodat u sterk wordt in Gods woord, zodat u vast gaat staan in geloof in Gods woord en leert om alles aan hem over te geven. En herinner uw huwelijkspartner eraan dat Jezus in alles de overwinnaar is en elke dag voor ons strijdt. In welke veldslagen wij ook zullen moeten voeren, broeders en zusters. En als u dan gaat ontdekken dat langzaam maar zeker al die onvrede verdwijnt uit uw huwelijk, al die onrust verdwijnt, dat de spanningen minder worden, dat de ruzies minder worden, broeders en zusters, dan zult u ook bemerken dat u vanzelf weer dichter naar elkaar wordt toegetrokken. En broeders en zusters, helemaal als u ook leert om niet op elkaars fouten te blikken. Niet op elkaars fouten te blikken. U moet leren dat u elkanders positieve eigenschappen gaat benoemen, broeders en zusters. Want als u zich focust op de fouten van de ander, op de minder goede eigenschappen van de ander, dan begint langzaam maar zeker, begint de liefde, begint te tanen. Langzaam maar zeker nemen de ergernissen toe in het huwelijk. Je gaat je erger aan de ander, broeders en zusters. En de relatie zal verslechteren. En broeders en zusters, ik zal nooit het geestelijke advies vergeten dat ik ooit heb gekregen. En dat advies was, Hans, pak een pen en papier. En begin alle goede eigenschappen van je vrouw op te schrijven en ga erover nadenken. En wees eerlijk, benoem ze één voor één, overdenk ze. En maak een gewoonte om elke beschuldigende gedachte aangaande je vrouw, om die gedachte heel ver van je weg te doen. Heel ver van je weg te doen. En broeders en zusters, dan gaat er een wonder gebeuren. Je kijkt niet meer naar elkanders slechte eigenschappen, elkanders fouten, want je hebt Jezus erbij betrokken. En Jezus zal ervoor zorgen dat je je man of je vrouw heel anders gaat zien. Heel anders gaat zien. En je zult ontdekken dat Jezus je gaat zegenen. Dat is een geheim, broeders en zusters. Kijk niet naar elkaars fouten. Die zijn er wel. Maar noem ze niet naar je vrouw. Bid daar in stilte voor. Dat de Heer haar zal helpen. Dat de Heer hem zal helpen, broeders en zusters. Er is een ander Bijbels uitgangspunt, broeders en zusters. Namelijk dat in Efeze 5 staat dat de man zijn vrouw vurig dient lief te hebben. Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En Jezus schonk zijn vrouw de gemeente een overvloed van genade. En hij gaf zichzelf volkomen prijs in dat huwelijk, in die relatie met haar. Broeders en zusters, de gemeente is ondertrouwd met Christus. Beseft u dat? Beseft u wat hij voor u heeft gedaan en wat hij nog doet, broeders en zusters? En als de man dit in de praktijk brengt, zichzelf overgeeft en haar vurig lief heeft, dan wordt het voor een vrouw gemakkelijk om hem als een hulp aan zijn zijde te ondersteunen, broeders en zusters. En ook zelfs om hem onderdanig te zijn, zoals zij zelf aan de Heer onderdanig is. En broeders en zusters, dat wil niet zeggen dat zij een slaaf is. Een slaaf van haar man, dat de man de hele huishouding domineert. Nee, broeders en zusters, zo is het niet. Het betekent dat zij accepteert dat wanneer de belangrijke geestelijke kwesties aan de orde zijn, dat zij onderdanig is aan haar man in geestelijke kwesties, in directe en in die indirecte zin, broeders en zusters. Dat zij hem ondersteunt, dat zij aan zijn zijde zit, broeders en zusters. Zo zegt Genesis dat, een vrouw aan je zijde gegeven. Zij is aan je zijde gegeven, niet onder je. Zij is geen slavin. Broeders en zussen, de man dient haar te respecteren. In alles. In alles. Ook al heb je misschien eventjes een andere mening, een andere visie. Respecteer haar. Broeders en zusters, de oorzaken van veel tegenwoordige huwelijksproblemen, die liggen juist op het vlak van Efeze 5. Dat de man zijn vrouw niet vurig lief heeft en zichzelf niet aan haar overgeeft. Met als gevolg dat het ook voor een vrouw heel moeilijk wordt om haar man onderdanig te zijn, zoals God het van haar verlangt. Broeders en zusters, zoals God het verlangt. En Efeze 5 is alleen maar te begrijpen als je beide een kind van God bent en achter Jezus wil wandelen, broeders en zusters. Broeders en zusters, toen ik zelf in het huwelijk trad, toen was ik nog niet zo lang bekeerd. En ik nam een aanzienlijk deel van mijn oude karakter nam ik mee in dat huwelijk, broeders en zusters. En ik begreep eigenlijk niet wat het betekent om jezelf volledig aan je vrouw over te geven. Dat begreep ik niet. Dat kon ik ook nog niet begrijpen, broeders en zusters. En soms stond ik op het punt om er de brui aan te geven. Want in plaats dat ik mijn vrouw lief had, liefde gaf, vroeg ik liefde van haar. Ik vroeg liefde van haar, maar ik gaf die liefde niet. Ik vroeg van haar liefde. Maar God zegt juist, de man moet liefde geven. En dan zal hij ervoor zorgen dat de vrouw jou ook gaat liefhebben, broeders en zusters. Ik snapte dat niet. Met als gevolg dat er ruzies kwamen, broeders en zusters. Maar ik dank de Heer. Zij bad steeds voor mij. En nooit, broeders en zusters, nooit heeft zij één woord geuit wat mij kwetste. Dat kan ik getuigen in waarheid. Ze heeft nooit iets gezegd wat mij kwetste. Want ze was een kind van God. Broeders en zusters, God heeft voor een bijzondere voorziening in het christelijk huwelijk gezorgd. God zegt, 1 zal 1000 vijanden verslaan, maar 2 zullen er 10.000 verslaan. Dat betekent dat er in het huwelijk exponentiële kracht is. Toenemende kracht. Je zou verwachten dat 2 personen 2000 vijanden verslaan. Maar Gods woord zegt 10.000 vijanden. Wat er meer als die derde persoon aanwezig is. Dat huwelijk wordt onverslaanbaar. Een huwelijk waar Christus levend aanwezig is, is een onverslaanbaar huwelijk. Gelooft u dat? Is een onverslaanbaar huwelijk, broeders en zusters. En dat is nodig in deze tijd waarin Satan alles doet om het christelijke huwelijk te torpederen. Want de problemen waarmee elk huwelijk te maken kan krijgen, die zijn legio. Ik heb toen straks al diverse dingen genoemd, broeders en zusters. He? Als de opvoeding van de kinderen alles van je vraagt, kleine kinderen, als de financiën misschien tekortschieten, als misschien sommigen ziek zijn. Ja, dan wordt er een zware wissel getrokken op het huwelijk. En juist ook gebrek aan aandacht voor elkaar, gebrek aan tijd voor elkaar, gebrek aan fysieke intimiteit, broeders en zusters, die zullen het huwelijk geweldig onder druk zetten. Geweldig onder druk zetten, broeders en zusters. Waardoor de relatie kan verzwakken. De onderlinge relatie, maar ook de persoonlijke relatie met Christus kan daardoor verzwakken, broeders en zusters. En er kan onrust in het hart komen. Uiteindelijk groeien tot wanhoop, broeders en zusters. En u begrijpt dan dat in zulke situaties overspel op de loer ligt. Want als er een vreemde vrouw of een vreemde man is die wel die aandacht kan geven, die je zo mist in je huwelijkspartner, die wel die aandacht kan geven, broeders en zusters, dan is het huwelijk in groot gevaar. En dan ligt overspel op de loer. En misschien is er vandaag iemand hier die speelt met de gedachte om overspel te plegen. Broeders en zusters, doe het niet. Doe het niet, broeders en zusters. Doe het niet. Wees niet als David die overspel pleegde en uiteindelijk zelfs haar man vermoordde. Broeders en zusters. Dat is het gevolg van overspel. Overspel vermoordt de man of de vrouw die achterblijft. Overspel vermoordt in geestelijke zin de man of de vrouw die achterblijft. Wilt u dat op uw geweten hebben? Nee toch? O Heer, bewaar ons dat wij dat niet zullen toelaten. Maar broeders en zusters, David liet zich leiden door vleeselijke lust en begeerte. U kent het verhaal. Hij zag Bathseba naakt. Zij was aan het baden en hij zag haar, broeders en zusters. En misschien was David verveeld geworden in zijn huwelijken. Hij had meerdere huwelijken, had meerdere vrouwen. En de fout van David was dat hij niet met zijn situatie bij de Heer was gekomen, terwijl hij notabene in alle andere situaties heel dicht bij de Heer wandelde. Maar hij kwam niet tot God met zijn huwelijk. Hij kwam niet tot God met zijn huwelijk. En broeders en zusters, ik wil met u lezen wat de profeet Nathan tot hem heeft gezegd. En dat staat in 2 Samuel. God gaf aan de profeet Nathan. God gaf de profeet Nathan de opdracht om een bepaalde boodschap aan David over te brengen. En die staat in 2 Samuel 12, vers 7 en 8. Ik lees niet het hele gedeelte, alleen vers 7 en 8. Zo zegt de Heer, de God van Israël, ik heb u ten koning gezalfd over Israël. Ik heb u uit de hand van Saul gered. Ik heb u uw heren huis gegeven, daartoe uw heren vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En indien het weinig was, ik zou u, en dit is oude vertaling, al zulks en al zulks daartoe doen. Met andere woorden, God zegt, ik heb je van alles gegeven. En als het misschien te weinig was, zou ik je nog veel meer hebben gegeven. Dat is het hart van God, broeders en zusters. Hij wil u veel meer geven. Veel meer dan wat u verlangt. Maar u moet het wel bij de Heer brengen. Als u een tekort ziet in uw huwelijk, breng het bij de Heer en vraag het hem. Heer, zegen. Zegen mij alsjeblieft. En hij zal u overvloedig geven. Hij had David overvloedig gezegend. Hij kon de zegeningen niet op. En God zegt, als je nog meer had verlangd, had ik je nog veel meer gegeven. Dat is het hart. Dat is het hart van God. Blijf niet in de situatie dat u noden ervaart in uw huwelijk en u komt niet met uw gebrek tot God. Kom bij hem. Hij wil u zegenen. Dat is het hart van Jezus. Dat is het hart van God, broeders en zusters. Maar één ding is zeker. Hij zal u met alles zegenen, maar hij zal u geen andere man of andere vrouw geven. Je hoort soms wel eens in gesprekken, ja, wat zou de Heer bedoelen dat ik nu een andere man of een andere vrouw heb? Dan zijn ze net gescheiden en dan in een pastoraal gesprek zeggen ze dan tegen je, wat zou de Heer hiermee bedoelen? Wat zou de Heer dit mee bedoelen dat ik nu een andere man of een andere vrouw heb? Nou, neemt u maar van mij aan dat dat niet de wil van God was. U bent zelf in zonde gevallen. Maar de Heer is bereid om alles te vergeven en alles te herstellen, broeders en zusters. God heeft aandacht voor ons huwelijk, broeders en zusters. De Bijbel begint met een huwelijk. Het instelling van een huwelijk. De Bijbel eindigt met een huwelijk. Het huwelijk tussen Christus en de gemeente. En het allereerste wonder van Jezus was de vernieuwing van de wijn op een huwelijksfeest. Dat was het eerste wonder van Jezus. Lang voordat Jezus zieken genas, voordat hij doden oprichtte, voordat hij brood vermenigvuldigde om hongerigen te voeden, toen herstelde hij het huwelijksfeest. Een huwelijksfeest. We weten allemaal hoe bijzonder Jezus is als het gaat om mensen die ziek zijn, melaatsen. Hoe zijn hart naar hun uitgaat. Hoe zijn hart uitgaat naar mensen die gezondigd hebben. Hoe zijn hart uitgaat naar mensen die in nood zijn. Omdat ze ziek zijn. Omdat ze blind zijn of doof of iemand in hun familie ziek is. Voordat hij zijn hart aan al die genezingen en al die hulpvragen gaf. Voordat hij zover was, herstelde hij eerst een huwelijk. En broers en zusters, dat leert mij dat God een bijzondere aandacht voor ons huwelijk heeft. Een bijzondere aandacht, broeders en zusters. Het eerste wonder was de vernieuwing van de wijn op het huwelijksfeest in Kana. En dat was nodig, broeders en zusters. Een huwelijk kan een feest zijn, maar in een huwelijk komen ook momenten van droefheid. Momenten dat het wat stroever gaat samen. Momenten van verdriet. En dat wordt in de gebeurtenis meteen duidelijk, want dat wonder vond plaats in Kana. En Kana betekent rietstengel. En u weet, een rietstengel kan je heel gemakkelijk breken. Een rietstengel is heel breekbaar, is kwetsbaar. Kwetsbaar, broeders en zusters. Maar aan de andere kant is een rietstengel heel erg soepel. Een rietstengel beweegt met de wind mee. En de wind slaat op de Heilige Geest. En die rietstengel, ons huwelijk beweegt, moet meebewegen. De beweging van de Heilige Geest, broeders en zusters. En als er zware stormen zijn, dan breekt die rietstengel niet. Maar die rietstengel gaat plat liggen. En als de storm voorbij is, richt die rietstengel zich weer op, broeders en zusters. Die richt zich weer op. En zo dient ons huwelijk met Christus te zijn. En Jezus, broeders en zusters, dat bewijst dat dat wonder in Kana wil een einde maken aan alle problemen in ons huwelijk. Al het gebrek aan blijdschap, aan de stormen. En hij wil water in wijn veranderen. En niet zomaar wijn, als je het verhaal leest, niet zomaar wijn, maar wijn van de hoogste kwaliteit. De hoogste kwaliteit. En broeders en zusters, in de Bijbel is wijn het typebeeld van bruisende blijdschap. En de stam van het woord wijn in het Hebreeuws betekent ook bruisen. Bruisen, levend maken, broeders en zusters. Ik wil met u lezen uit Johannes 2, eventjes hoe dat verhaal luidde. Johannes 2, vers 1. Johannes 2, vers 1. En gaat u zelf thuis er maar dieper op in. We zullen even lezen wat het woord zegt. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana en de moeder van Jezus was daar. Jezus was ook genodigd en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zei zijn moeder, de moeder van Jezus, tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En zijn moeder zei tot de dienaren, zo wat hij u zeggen zal, doe dat. Dat moet u in uw oren knopen. Zo wat hij u zeggen zal, doe dat. En aldaar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden. Elk houdende 2 of 3 metreten. Een metreet is een inhoudsmaat. En Jezus zei tot hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zei tot hen, schep nu en draag het naar de hofmeester. En zij droegen het. En als de hofmeester nu het water wat wijn was geworden geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden, die wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom. En zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan in Kana in Galilea, en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. In Deuteronomium 32, broeders en zusters, wordt wijn het bloed van druiven genoemd. Het bloed van druiven. En dat is een wondervolle verwijzing naar het kostbare bloed van Jezus. En Jezus verlangt dat wij in ons huwelijk, en dan heb ik het over beide partners, man en vrouw, dat ze een ervaring, een bijzondere ervaring krijgen met het bloed van Jezus. Het kostbare bloed van Jezus, broeders en zusters. Want het bloed van Jezus wast elke zonde weg. Als u uw zonde bij hem brengt, hij wast u rein, broeders en zusters. Hij wast u rein. En dan wil hij in zijn bloed met u een nieuw verbond gaan sluiten. Is dat niet wondervol dat u beide in uw huwelijk met Christus een nieuw verbond mag sluiten in zijn bloed? En als je als huwelijkspaar dit gelooft en dit aanneemt, broeders en zusters, dan zal er nieuwe wijn in het huwelijk komen. Nieuwe wijn. Broeders en zusters, die reinigingsvaten, er waren 6 reinigingsvaten en 6 is het getal van de mens in de Bijbel. En die vaten waren voor de rituele reiniging van de Joden. Zij wasten zich met dat water. Dat betekent, Als wij ons met dat water gaan wassen van het belijden van onze zonde, van onze schuld. Broeders en zusters, dat die belijdenissen zullen resulteren in nieuwe blijdschap. Als je dat samen met Jezus doet, als je tot hem komt en je zegt, Heer, uw bloed is machtig om elke zonde van mij weg te wassen. En ik belijd u mijn schuld. Ik belijd aan mijn vrouw en mijn man elke tekortkoming. Dan verandert hij dat water van belijdenis, verandert hij in nieuwe blijdschap. Is dat uw verlangen, broeders en zusters? Ik hoor niks. Is dat uw verlangen? Amen, hè? Broeders en zusters, het maakt helemaal niet uit hoe lang u getrouwd bent. Het maakt niet uit. Jezus heeft gezegd dat als wij zijn vlees eten en zijn bloed drinken, dan mogen wij leven van hem ontvangen. Nieuw leven van hem ontvangen, broeders en zusters. En met dat leven van hem ontvangen wij overvloed aan zegeningen van hem. Overvloed aan zegeningen. En broeders en zusters, wat was de reden dat dit huwelijksfeest uiteindelijk werd gered? Wat was de reden? De reden van de redding van dit huwelijk was het feit dat Jezus aanwezig was als een van de gasten. Daardoor werd uiteindelijk dat huwelijk gered. Maar ik wil u een tweede vraag voorleggen. Wat was de reden dat de wijn opraakte? Dat was het feit dat Jezus niet de belangrijkste gast was. Hij was één van de gasten. Maar hij was niet de belangrijkste gast, broeders en zusters. Juist als de blijdschap verdwijnt uit het huwelijk, om welke oorzaak dan ook, dan is de reden dat Jezus niet de belangrijkste gast in uw huwelijk was. Of in uw huwelijk is. Dan is hij misschien wel aanwezig, maar hij is gewoon een gast. Zoals er meer gasten kunnen zijn. Broeders en zusters, meer gasten kunnen zijn. Maar Jezus wil geen gewone gast zijn. Hij wil de belangrijkste persoon in het huwelijk zijn, broeders en zusters. En dan wil hij dat water veranderen in wijn van de beste kwaliteit. Van de beste kwaliteit. En ook al ben je tientallen jaren gehuwd, als de wijn is opgeraakt, broeders en zusters, Jezus wil het herstellen. Ik wil met u lezen Joël 2. Joël 2, dat is ook weer zo'n vers wat echt tot mijn hart spreekt. Joël 2, dat is zulke duidelijke taal. Joël 2, vers 23 tot 25. En gij, Joël 2, vers 23, gij kinderen van Sion, broeders en zusters uit de gemeente van Arnhem, verheug u. Wees blijde in de Heer uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. Dat is Jezus, die u rechtvaardig uit geloof. En hij zal u de regen doen neerdalen, de vroege en de spade regen in de eerste maand. Regen waardoor alles tot bloei komt. Alles weer gaat fris gaat worden, groen gaat worden. Dat wil hij in overvloed u schenken, broeders en zusters. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn. De perskuipen zullen vol most en olie, van most en olie overlopen. Most, dat zijn die geperste druiven, broeders en zusters. Waaruit de wijn komt. Alzo zal ik u de jaren vergelden. Alzo zal ik u alle verspilde, alle nutteloze jaren vergelden. Die de sprinkhaan, die de kever, de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Misschien hebben deze insecten die het beeld zijn van demonische machten, misschien hebben die alles afgevreten in uw huwelijk. Hij zal het vernieuwen. Hij zal u al die verspilde jaren zal hij u vergelden. Dat grote leger, mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb, broeders en zusters. Dit is Gods woord. Hij wil alles vernieuwen. Maar elementair is dat de moeder van Jezus zegt, alles wat hij u zegt, doe dat. Alles wat hij u zal zeggen, doe dat. Doe dat, broeders en zusters. Doe dat. En nodigt u Jezus als de belangrijkste gast uit. Dan is hij dat derde, die derde strang, die derde streng in dat touw. Dat door die twee andere strengen heen gevlochten wordt, zodat dat touw oersterk wordt, broeders en zusters. Jezus moet de derde snoer, de derde streng in dat touw zijn. En als dat niet zo is, dan gaat u naarmate het huwelijk misschien voortkabbelt. En uw man of uw vrouw wordt ouder. Langzaam maar zeker gaat u zich focussen op haar ouderdom. En misschien gaat u hem of haar onaantrekkelijker vinden. Want je bent ouder geworden, broeders en zusters. En uiteindelijk zullen daardoor oneenigheden komen, ruzies komen. Broeders en zusters, zet uw man of uw vrouw niet op de plaats die Jezus toekomt. U moet ervoor zorgen dat uw geluk niet van uw man of van uw vrouw afhangt. Uw geluk hangt van Jezus af. Niet van uw man, niet van uw vrouw. U moet op Jezus blikken, uw oog op hem lenzen en niet in alles op elkaar letten. Want dan zult u worden teleurgesteld. Dan zal de vreugde zal opraken. Man en vrouw die blijven aantrekkelijk van, voor elkaar als ze hun geluk van Jezus laten afhangen. Als ze zich dat bewust zijn. Want ze eten van Jezus in zijn woord. Ze drinken van Jezus, van het levende water. Jezus heeft gezegd, die van mij eet, die ontvangt het leven. Wie van mij drinkt, ontvangt leven. Jezus is het eeuwige leven. Dus als je van hem eet, als je van hem drinkt, ontvang je het leven. En daardoor wordt de man of de vrouw steeds aantrekkelijker in elkanders ogen. Want Jezus is het leven zelf. Mannen, broeders, focus niet op je carrière. Focus op Jezus. Focus op Jezus. Voed u met Jezus, broeders en zusters. En vraag hem dat hij u kracht geeft om uzelf aan uw vrouw over te geven en haar vrijwillig lief te hebben. Niet omdat het moet, nee, omdat u het hebt besloten. U heeft het besluit genomen om haar lief te hebben. En dat deed Jezus ook, broeders en zusters. En laat niemand de plaats van Jezus innemen. Geen andere man, geen andere vrouw, geen goede kennis, geen goede vriend. Jezus is de centrale figuur in het huwelijk. Hij wil de centrale figuur zijn. En als u tegen uw vrouw zegt, ik verlang respect van je, dan zul je worden teleurgesteld. En als de vrouw zegt, ik wil aandacht van jou, man, ik wil van jou romantiek, je zult worden teleurgesteld. Uiteindelijk zul je worden teleurgesteld. Zorg ervoor, broeders en zusters, dat u uw vastigheid van Jezus ontleent. Aan hem vraagt. Zoek steun bij Jezus en niet bij anderen. Zoek steun bij Jezus, broeders en zusters. Jezus had de gemeente lief. Jezus had de gemeente lief en hij gaf zichzelf over in een vreselijke kruisdood, broeders en zusters. Ik denk dat we voldoende over Gods woord hebben gesproken, hè, broeders en zusters. Maar dat we met ons huwelijk bij de Heer mogen komen. Met onze tekorten. Met onze tekortkomingen in het geven van liefde en aandacht aan elkaar, in onze tekortkomingen in het luisteren naar elkaar. Ja, je hebt het wel gehoord, maar je oren waren dicht. Laten we met onze huwelijken bij de Heer komen, broeders en zusters. En zorg ervoor dat u zelf u vult met Jezus. En dan zal Hij uw huwelijk herstellen. Wilt u uw hoofd buigen, broeders en zusters? En in een persoonlijk gebed bij de Heer komen. Hij wil uw huwelijk wil Hij vernieuwen. Ja, Heer. Heer. Heer, u kent ons, Heer. U doorgrondt ons, Heer. U weet precies wat er alles speelt in ons, Heer. Ja, Heer. Maar we hebben gehoord, Heer, dat uw aandacht, Heer, in het bijzonder gericht is op het huwelijk, Heer. U hebt het huwelijk ingesteld, Heer. U persoonlijk hebt het huwelijk ingesteld, Heer. Ja, Heer. En als ons huwelijk gebreken vertoont, Heer. U wil ons vernieuwen, Heer. Als wij doen, Heer, wat u tot ons zegt, Heer. Halleluja. Als wij, Heer, onze zonden allereerst bij u brengen. Onze tekorten bij u brengen, Heer. En als wij onze zonden en tekorten aan elkander belijden, Heer. En met onze noden tot u komen, Heer. Dan zult u van dat water, Heer, zult u heerlijke wijn maken. En nieuwe vreugde geven, Heer. Ja, Heer. Dank u, Heer, dat u ons wil zegenen, Heer. Dank u, Heiland, Heer. Heer, wij komen tot u, Heer. Met het heilig avondmaal, Heer. Waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam, daar bent u in het midden, Heer. En u hebt met ons een nieuw verbond gesloten in uw kostbare bloed. Een nieuwe overeenkomst met u, Heer. En ons huwelijk, Heer, met u is een overeenkomst, Heer. En wij mogen dat bij vernieuwing sluiten, Heer, in uw bloed, wat elke zonde reinigt, Heer. Wilt u het heilig avondmaal? Wilt u dat zegenen, Heer? Wilt u, Heer, ons in het bijzonder zegenen en ons nieuwe blijdschap geven? Zegen het brood, zegent u de wijn, Heer. Zegent u de broeders die het zullen uitdelen in de naam van Jezus. Amen. Broeders en zusters, ik wil met u zingen.